Goedemiddag gemeente, allen hartelijk welkom in deze dienst en we hebben de volgende mededelingen voor u. Voorganger in deze dienst is dokter Vreekamp uit Epe. Volgende week wordt de morgendienst geleid door dominee Steenbeek en de middagdienst door dominee De Vreugd. Deze week overleed op 81-jarige leeftijd, gisteren werd hij begraven. Er zijn twee collecten. In de dienst is de collecte voor de werelddiaconaat en bij de uitgang voor eredienst en pastoraat. Verder zijn er de zendingsbussen. Maandagavond komt de jonge vrouwenkring bijeen bij mevrouw van der Weijden, Kolkreis 131 in Hoogland. Woensdagavond komt de bijbelkring bijeen in het adventcentrum. We wensen u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst en we zingen nu samen Psalm 68 vers 14.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader van Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Uit Psalm 76, gemeente, willen wij zingen het eerste en het tweede vers. Psalm 76, 1 en 2. ons christelijk geloof in deze dienst en wij zingen aansluitend Psalm 117. Psalm 117 die de oproep is tot alle volken om met Israël de lofprijzing in te zetten. Gemeente, wij zijn in dit uur verbonden met de gemeente van Jezus Christus uit alle eeuwen, uit alle plaatsen. Een gemeente die wordt geteld als in Israël ingelijfd. En zo belijden wij, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Bidden wij nu samen om de opening van de schriften, om het licht van Gods geest. Laat ons bidden. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob, hoor onze stem. Wanneer wij u aanroepen om de nabijheid van uw naam. Wij kunnen niet zonder u leven als mensen op aarde. Wij verlangen naar de opening van de schriften dat een woord uit uw mond ons oor en ons hart raakt. Een teken van leven van de hemel. En wij vragen u dat gij zelf ons de schriften opent. De woorden die aan Israël zijn toevertrouwd. En die door Israël heen de volken van deze wereld bereiken. Wil gij ze verbinden met uw geest, met de adem Gods, met het leven van de Hoge. Wil gij ze ook zo voor ons openen, bidden wij u, dat ons hart er door wordt geraakt, niet alleen, maar ook van vervuld mag zijn. En omdat wij dat zelf niet kunnen, daarover niet beschikken, geven wij ons leven al biddende uit handen. Het is ook niet van onszelf. Het is uw gave. Daarom vragen wij te meer, o God, laat dat broze bestaan van ons niet verloren zijn, maar wil het behouden, door woord en geest dragen en vernieuwen in vergeving en verzoening. Opdat zo de lof aan uw naam in de gemeente groot worden gemaakt nu en al onze dagen, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Door Jezus Christus, uw Zoon, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. De lezing van de Schriftengemeente is eerst uit de profetie van Zacharia. Twee gedeelten daaruit, uit de profetie van Zacharia, eerst hoofdstuk 9, versen 9 en 10. Zacharia 9, bij het negende vers. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. En dan uit de profetie van Zacharia hoofdstuk 14, de versen 16 tot en met 19. Zacharia 14 bij vers 16. En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om te aanbidden de koning, de Heere der Heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar Jeruzalem, om de koning, de Heere der Heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen geen regen wezen. En indien het geslacht der Egyptenaars, over wie de regen niet is, niet zal optrekken nog komen, zo zal die plaag over hen zijn waarmee de Heere die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, als ook de zonde van alle heidenen, die niet optrekken zullen om te vieren het feest der loofhutten. Hier eindigt de lezing uit het boek Zacharia. En dan is de lezing uit het evangelie naar Lucas, het 19e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 40. Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19, bij vers 28. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gen veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt het en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En toen zij het veulen ontbonden, zeiden de Heeren ervan tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van noden. En zij brachten het tot Jezus, en hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En toen hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En toen hij nu naderde aan de helling van de Olijfberg, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommige van de fariseeën uit de schare zeiden tot hem: Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde de zijde tot hen: Ik zeg u dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. Hier eindigt de lezing van de schriften. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij zingen opnieuw uit het boek van de Psalmen ter voorbereiding op de uitleg, de prediking van de schriften. Zingen wij Psalm 131, alle vier de versen. Psalm 131. De tekst voor de predikinggemeente is het drietal lezingen uit de schriften dat wij zojuist gehoord hebben. En daarmee, gemeente, is tegelijk een vraag gesteld die zal zijn opgekomen. Want wij kennen de geschiedenis uit het evangelie van Lucas over de intocht in Jeruzalem. Met name als een geschiedenis die op de Palmzondag ons in de oren klinkt. Waarom op deze zondag en deze tijd van het jaar? Daarover willen wij vanavond met elkaar in deze leerdienst horen. U hebt ook hier vorige zondag stilgestaan bij de verbondenheid met Israël op de Israëlzondag, die nu 40 jaar in onze kerk telkens op de eerste zondag van oktober er is. En u hebt toen ook hier gehoord over de geschiedenis van de beproeving van Abraham en de binding van Isaac. Een geschiedenis die op datzelfde moment in de synagoge klonk op de tweede dag van het Joodse nieuwjaar. Omdat Israël zojuist het jaar 5750 was binnengegaan. En nu een week later, juist in dit uur gemeente waarop wij als gemeente van Christus bijeen zijn, begint het Joodse volk aan de 25 uur vasten van Grote Verzoendag. Om 6:10. Dan begint de meest heilige dag van het jaar voor Israël. En als we even vooruitzien aan het einde van de komende week, de komende zaterdag, de komende sabbat, dan begint de viering van het Loofhuttenfeest. En daarmee, met dat woord Loofhuttenfeest, hebben wij het verband van de schriftlezingen van vanavond aangeraakt. Want immers, we hebben zojuist in de lezing van Zacharia dat met zoveel woorden gehoord. Dat de volken, de heidenen, zijn opgeroepen om van jaar tot jaar met Israël het Loofhuttenfeest mee te vieren. En we hebben ook gehoord dat indien die volken dat niet zullen doen, er dan geen regen over hen zal zijn. Met andere woorden, geen leven en geen toekomst. En dat verband is er ook in het evangelie uit Lucas 19. En we hopen dat met elkaar te ontdekken in deze dienst wat dat voor verband dan ten diepste is, dat ons als gemeente aangaat, maar, mag ik zeggen, ook heel persoonlijk ons raakt in ons geloofsleven. Wij zien een koning te ezel. Dat is wat wij zien. En die komt tot de dochter van Sion, de dochter van Jeruzalem. Ook Joodse uitleggers hebben in de profetie van Zacharia hier de Messias gezien. Hij komt. Dat is een naam voor de Messias. Een van de diepste namen. Hij is eenvoudig de komende. En in het evangelie zien we hem komen vanuit het oosten. Zo komt hij naar Jeruzalem. Hij komt namelijk, zo verhaalt Lucas ons, vanuit Jericho. En hij gaat vanuit Jericho op naar Jeruzalem. Die gang is in het landschap zelf ook uitgebeeld. Want van Jericho naar Jeruzalem is letterlijk ook een opgaan. Jericho is een van de diepst gelegen plaatsen ter wereld. De diepst gelegen stad zelfs van onze aarde. Enkele honderden meters onder de zeespiegel. En hij gaat nu op naar Jeruzalem, meer dan 700 meter boven de zeespiegel. Het is dus ook in het landschap inderdaad een opgaan. En Lucas heeft heel zijn evangelie daarop toegeschreven. Hij heeft het ten diepste over niets anders dan het opgaan van Jezus naar de stad en de tempel. Maar wanneer het dan zover is, wanneer de vreugde en de lofprijzing vanwege deze komende koning opklinkt, dan is dat bij de afdaling van de berg van de Olijven. Ineens horen we het woord afdaling. En ook dat is in het landschap aanwezig. Alle pelgrims die Jeruzalem naderen over de Olijfberg, begonnen daarna aan de afdaling. Diep door het Kedrondal, dat vandaag droog is, maar die afdaling is er nog. De afdaling vanaf de Olijfberg om de stad en de tempel te kunnen binnengaan. Elke opgang naar Jeruzalem vanuit het oosten, vanaf de Olijfberg, gaat dus door de laagte van het Kedrondal heen. Zo komt Jezus in de weg van de schriften. Als koning de ezel. Hij komt in het woord dat hij zelf heeft wakker geroepen, het profetenwoord van Zacharia. En we hoorden het, rechtvaardig. Hij is een heiland. Dat wil zeggen, degene die uit de benauwdheid in de ruimte brengt, die het ruim maakt, die bevrijdt. En opmerkelijk is dat Lucas in zijn evangelie dan ook dat woord gebruikt, letterlijk in het Grieks. Dat staat voor heel die bevrijding van Israël uit het land Egypte, namelijk het woord Exodus. Lucas zegt letterlijk dat Jezus begonnen is om zijn Exodus te volbrengen. En zo is hij een heiland, een bevrijder. Maar hij zit tegelijk als een arme, een zachtmoedige. Arm betekent letterlijk die geen eigen grondbezit heeft. Dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord. Dus een koning zonder land. Die geen hulp kent dan de hulp die van de eeuwige, die van de God van Israël is. Hij rijdt op een ezel, inderdaad. Geen paard, geen ros ten strijde. In deze gang de ezel, in deze gang vaagt hij de strijdwagens weg uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem, breekt hij de strijdboog en, zoals we in de eerste lezing hoorden, kondigt hij vrede af onder de volken. Let wel, wanneer hij, deze koning, komt naar de dochter van Sion, wanneer hij opgaat naar Jeruzalem, dan wordt in die gang naar Jeruzalem juist vrede aan de volken verkondigd, aan de 70 volken die er volgens de schriften naast Israël in deze wereld zijn. En zo gaat zijn heerschappij, zegt Zacharia, van zee tot zee, van de rivier tot aan de grenzen der aarde. De Messias is de komende. En als zodanig wordt hij dan ook met een woord uit de psalmen begroet. Opmerkelijk is dat alle vier de evangeliën dat laten horen met zoveel woorden. Alle vier eenstemmig. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat zijn woorden uit psalm 118, waarmee van oud de priester in de tempel de pelgrim welkom heette. Gezegend zijt gij. Maar iets over de vertaling, over de betekenis van de woorden. Wij kennen ze, zoals ik zo net zei, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus een komen in de naam des Heren. Maar dat kan vanuit het Hebreeuws ook zo gehoord worden. Gezegend met de naam van de eeuwige, gij die komt. Dus dan klinkt het zo, gij die komt, gij die opgaat naar Jeruzalem, gij zijt gezegend in de naam of met de naam van God, van de eeuwige. Een verwelkomen met de naam van de eeuwige. Gezegend deze koning. En zo zal dan eindelijk de intocht van Jezus in Jeruzalem beginnen. Maar dan? Dan, gemeente, doen wij in deze leerdienst de volgende ontdekking. Het is niet voor het eerst dat de opschriften boven het Bijbelgedeelte ons toch wel aan het denken moeten zetten, met andere woorden. Het is niet altijd dat zij precies de inhoud weergeven van het schriftgedeelte. U weet, die opschriften zijn er later boven gezet. En er staat boven Jezus' intocht in Jeruzalem. Maar als we nu feitelijk uit de tekst zelf gaan horen, dan klinkt er toch nog iets anders. De intocht in Jeruzalem als zodanig wordt niet beschreven, maar wel een ingaan van Jezus in de tempel. Dat is wat we aan het slot horen, verderop in het hoofdstuk. Een ingaan in de tempel waar hij in de toorn van zijn verdriet, want dat is het, de verkopers wegjaagt. Maar voor het ingaan in Jeruzalem geeft Lucas een ander woord. En dat is een woord wat wij nu samen horen en bewaren. En dat is het woord naderen. Hij nadert de stad. Hij komt naderbij. En dat woord klinkt 4 keer in Lucas 19. Eerst in het 11e vers uit dit hoofdstuk. Wanneer Jezus een gelijkenis vertelt, dan is het wanneer hij Jeruzalem nadert en men meent dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zal worden. Hij nadert Jeruzalem. En dan in vers 29. Jezus nadert de dorpen Betfage en Bethanië. Zo zet het gebeuren van het vinden van het veulen in. Hij nadert die beide dorpen. En dan in vers 37. Jezus nadert de stad, terwijl hij afdaalt van de Olijfberg. Wanneer de lofprijzing aan God opstijgt, hij nadert de stad. En tenslotte in vers 41. Toen hij nabij kwam, hij weent over Jeruzalem. Als hij de stad ziet, hij nadert als een bruidegom zijn bruid. Maar het is in tranen. Tot 4 maal toe. Naderen. Nabij komen. Naar deze plaats. Zoals we vorige week zondagmorgen in de lezing hoorden, dat Abraham geroepen werd om naar de plaats te gaan die God hem zou laten zien. Om die plaats te naderen. En Abraham zag die plaats van verre. Hij naderde. De berg Moria. En de oude overlevering zegt Moria, dat is de tempelberg. Het is dus dezelfde betekenis. Het naderen. Om het offer te gaan brengen. Op de berg des Heren zal voorzien worden. Daar zal de eeuwige zien naar een lam ten brandoffer. Maar in dat naderen wordt Abraham beproefd. God beproefde Abraham. God beproeft Abraham als drager van zijn belofte, of Abraham inderdaad ook draagkrachtig is. En in Abraham beproeft hij Israël, of dit volk als drager van zijn belofte ook werkelijk draagkrachtig is. En in dat licht, gemeente, nadert Jezus de plaats. Zal hij de draagkrachtige zijn, als de drager van de schriften en de beloften en de geboden Gods, die hij nu draagt in zijn binnenst ingewand. Zo zien we hem naderen, naderbij komen tot in de tempel. Hoort u, dat wordt als eerste gezegd, het is meteen het hart van de stad. Hij nadert in de tempel, om daar de omgekeerde wereld recht te zetten. In het heiligdom, om daar, om zo te zeggen, de plaats op zijn plaats te zetten. Het huis van gebed. En dan komen weer die profeten van Israël die gezegd hebben, het huis van gebed zal een gebedshuis zijn voor alle volken, dat dit huis van gebed een bedehuis zal zijn voor alle volken. Zo nadert hij, rijdende op de ezel, nadert hij Jeruzalem. En terwijl hij afdaalt, en vandaag wordt die plaats nog aangewezen, afdaalt van de Olijfberg, zijn daar de stenen die weten dat zij straks niet op hun plaats zullen blijven, en hij stort zijn tranen erover uit. Hij nadert om het offer van zijn leven te brengen. Daarmee, gemeente, gaat een diep verband van de schriften open. Want van de 5 boeken van Mozes gaat het dan hier met name om het derde, om het middelste boek, het boek Leviticus. Dat is letterlijk het hart van de 5 boeken van Mozes, het middelste. Het boek van de verzoening, van de offers. En weet u, meteen al in Leviticus 1 in het eerste hoofdstuk, hoe worden daar de offers genoemd? Wat is dat eigenlijk? En dan volgt er dat kernwoord dat we nu ook hier hebben gehoord. Het is steeds het naderen. Offeren is naderbij komen. Nabij komen. De eeuwige voor zijn aangezicht treden. Maar schuilend in het offer. Dat is wat hier geschiedt. Jezus die de schriften in zich draagt. Een naderen van de stad door deze koning, Jeruzalem, als het hart van het land, als het hart van de bewoonde aarde, zodat dit huis van gebed, een gebedshuis voor alle volken zal zijn, deze tempel, in hem. Want die tempel is met handen gemaakt. Maar die tempel van Salomo, om te beginnen, werd ingewijd tijdens het Loofhuttenfeest. En daarmee werd eigenlijk verkondigd en gepredikt dat het huis van God niet een huis is van stenen met handen gemaakt, maar dat hij woonde te midden van zijn volk in de woestijn, ook in een tent in het tabernakel, dat hij met ze meetrok in de wolkolom en de vuurkolom, dat uiteindelijk dat ene huis in het midden van de aarde een gebedshuis voor alle volken zou zijn. Zo, gemeente, straalt vanuit Jeruzalem het licht ten leven naar alle uithoeken en alle schuilhoeken van deze aarde, ook naar onze lage landen bij de zee. Laten we nog één keer horen en stil zijn bij mensen. Wanneer Jezus nadert, gaan de stenen spreken. Wanneer straks het gejuich van mensen verstomt, dan weten zij de stenen dat ze uit elkaar gerukt zullen worden, geen op de ander gelaten. En dat is de smart, dit Jeruzalem. Wanneer ziet het in, deze dag nog, wat tot haar vrede dient? Zo daarom, Lucas, de vrede en de heerlijkheid op deze dag ook alleen maar in de hoge en in de hemel zien? Vers 38, we mogen daar niet overheen lezen. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Wat missen we daarin? Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Wat missen we daarin? De vrede op aarde. Het is net alsof het op dit moment alles in de hemel is. Heerlijkheid in de hoge en vrede in de hemel. Terwijl de engelen in de nacht van zijn geboorte, die menigte, die scharen van engelen uit de hemel, dat wel hebben gezongen en wel hebben gezegd, eer aan God in de hoogte en in dat licht vrede op aarde. Het is alsof het nu in de hemel is teruggetrokken en van daaruit gaat neerdalen. Zo nadert Jezus, zo komt hij nabij. Straks, later, zal Johannes op Patmos het mogen zien op de dag des Heren. Als hij in de geest is, verlicht door de geest is, dan zal hij mogen zien hoe die aarde vernieuwt, hoe de nieuwe aarde gegeven wordt aan de hemel. Als nieuw, in een nieuw Jeruzalem dat neerdaalt van God uit de hemel als een bruid. Van hemelswegen de aarde nadert, zodat God volgde dan, kan wonen bij de mensen. En in dat woord wonen zit weer die tent in de betekenis van dat woord. Dat God zijn tent mag opslaan bij de mensen en bij hen mag wonen. En daarmee vrede en gerechtigheid de aarde bewonen zal van zee tot zee, van zee tot zee, hoewel één zee zal er dan niet meer zijn. En de zee was niet meer. Als het water is van de donker en de dreigende dood, het water van de zondvloed in de dagen van Noach, dat water zal er niet meer zijn. En als die zee ook kan staan voor de volkerenzee, waarmee Zacharia 14 begint, dat die volkerenzee met grote golven van geweld van noord en zuid en oost en west tegen de muren van Jeruzalem slaat om die te overspoelen, die zee zal niet meer zijn. Alleen het water des levens, klaar als kristal, bij de troon van God en van het Lam. Neem niet die volkenzee in de dodelijke dreiging voor Israël, die verenigde naties die van alle kanten zich over Israël heen storten. Maar, zegt Zacharia, en onze oren hebben het gehoord, de overgeblevenen van die volken, die zullen een andere beweging maken, die zullen ook Jeruzalem naderen. Ze zullen naderen om van jaar tot jaar op te trekken naar de stad, het hart van de aarde, om met Israël het feest van de loofhutten mee te vieren, om zo te erkennen dat de God van Israël koning is van de ganse aarde. Tot zover iets van de uitleg van deze schriften. En nu dan een enkel woord van toepassing op ons als gemeente en op ons leven persoonlijk. Laat ik mogen aanknopen bij de vraag waarvan ik denk dat die nu in ons hart opkomt. Nogmaals, deze lezing van het evangelie zouden wij nu in de herfst wellicht niet verwachten. Wij kennen de lezing op de Palmzondag, die naam is ook ontleend aan deze nadering van Jezus. Hoewel Lucas hier de palmtakken niet noemt, maar we weten in de andere evangelie de scharen met de palmtakken. Vandaar Palmzondag. Ook kennen wij deze geschiedenis wel in de Adventsweken. In de oude kerk is ook tijdens de Adventsweken wel dit gedeelte gelezen. Gezegend hij die komt. En in de Adventskerk hoeven we elkaar niet uit te leggen dat het woord Advent vanzelf die diepe en die brede betekenis heeft. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar nu in het najaar. Wel, gemeente, deze geschiedenis, dit naderen van de heilige stad, deze komst van de koning, de ezel, heeft zoveel te maken met het feest van de loofhutten, die palmtakken van het loofhuttenfeest, die we in het laatste Bijbelboek weer terugvinden. Die grote schaar uit alle geslacht en tong en volk en natie, die de palmtakken dragen, en dat wijst, het kan niet anders zijn dan naar die belofte van Zacharia, dat die overgeblevenen van de volken het loofhuttenfeest zullen meevieren. Want in Openbaring 7, als die grote schaar, dan is er eerst sprake van de 144.000, verzegeld uit de 12 stammen van Israël, met andere woorden. Ook daar eerst Israël en dan de volken die naderen, zodat ze samen de lofprijzing mogen uitzingen, zodat de heerlijkheid in de hoogste hemelen en de vrede in de hoge ook ze zijn neergedaald op die nieuwe aarde, dat met de schare van engelen boven ons ook die nieuwe mensheid de lofprijzing zal gaande houden. Pasen in het voorjaar ligt nu een half jaar achter ons. En er kan geen gemeente van Christus in deze wereld zijn die niet zou leven uit dit ondoorgrondelijk geheim. van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Indien Christus niet uit de doden is opgewekt, zegt de apostel, is onze prediking ijdel, maar ook uw geloof is ijdel. Dat is het hart van Pasen, de grote doortocht die deze koning heeft volbracht. Daarnaast, een half jaar verder in het jaar, wordt het herfst. Onze ogen zien de winter naderen en Israël gaat eind deze week de loofhutten bouwen. Dat, gemeente, is het leren in deze leerdienst. Dat ook wij vanuit de viering van Pasen de betekenis van het najaar, de betekenis van het loofhuttenfeest weer terugvinden. In de diepe Bijbelse zin. Want hoort u maar, er is een naderen van Jeruzalem en de vreugde klinkt op. Tegelijk zijn het de tranen. Het is een opgaan in Jeruzalem. Het is tegelijk ook een afdalen van de Olijfberg. Het zijn steeds die twee woorden die samen klinken. De verhoging en de vernedering. Dat wij als christenen dat niet zouden vergeten. Dat ook wij nog onderweg zijn. En de vrouw die het kind gebaard had, zegt het laatste Bijbelboek, vluchten in de woestijn, zodat wij die twee eenheid ervaren in de gemeente en in het persoonlijk geloofsleven. Het is Pasen geweest en het is ook herfst, zodat het stil wordt in de kerk en wij eindelijk die vraag van Israël gaan horen. Die diepe en indringende vraag. Gemeente van Christus. Wij zien niet dat de wereld verlost is. Kennen wij deze vraag? Of ontwijken we die? Zijn we bang en zeggen we, waar blijf je dan als christen? Doet u dat alstublieft niet. Laat die vraag toe. U bent niet minder dan in gezelschap van Johannes de Doper, die toch wist dat het Lam God de zonde der wereld wegdraagt. In gezelschap van Johannes de Doper, in de gevangenis. Die vroeg, zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander? Wee de gemeente, die deze aanvechting tracht te ontgaan op de meest gemakkelijke manier. Nee, gemeente, dit is de vraag in onze dagen, in gezelschap van Johannes de Doper. Abraham die beproefd is, en Israël beproefd in de woestijn en tot op vandaag. En de gemeente zou dat ontgaan? Juist de gemeente die weet van Pasen en van de grote doortocht die is volbracht, zou niet in de woestijn zijn en de vraag van Johannes niet kennen? Zijt gij degene die komen zou? Met andere woorden, komt gij zoals ge beloofd hebt? Dat is het hart van de vraag. En dan wordt het hopelijk voor ons niet alleen wat duidelijker, maar wat veel meer is, ook helderder voor de verborgen omgang met God in de stilte. Dat wij geroepen zijn om geestelijk zowel te leven uit het geheim van Pasen, maar ook uit het geheim van het loofhuttenfeest. In het najaar, in de herfst van het leven, met de talen Kanaans gesproken, wanneer God zijn volk de woestijn invoert, in zijn eerste liefde, zich aan hen bekend maakt, maar al dieper de woestijn in, zodat we meer van hem leren kennen, maar ook ons eigen hart dieper leren verstaan. Zo is hij de komende. in de Adventskerk mag dat duidelijk zijn. Hij komt op de aarde. Jezus komt naar Jeruzalem. Hij komt in het woord. Hij komt in het sacrament. Van ouds bij de viering van het heilig avondmaal werd ook deze tekst gezegd. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Gezegend hij die komt op de wolken des hemels. En zo leven wij van die twee woorden. Hij is gekomen en hij zal komen. Dat leven is bedoeld. Niet het een of het ander, maar beide. En daarom vandaag, nu het herfst wordt, en nu Israël, de grote verzoendag is begonnen, zullen wij dat geheim eerbiedigen? Ik weet het antwoord niet. Ik weet alleen dat ik meer vragen hoor dan ik soms antwoorden kan vinden. Maar ik weet wel dat apostel Paulus spreekt over het geheimenis. Het geheimenis van Israël. En een geheim kun je niet doorgronden, daar is een geheim voor. Dat God zijn verbond niet heeft opgezegd met zijn volk. Maar dat intussen de volken zijn genodigd, hier in deze lage landen, hier in Amersfoort, dat de volken zijn genodigd, om in plaats van Jeruzalem te naderen met het zwaard en met geweld, te naderen en in te gaan op die uitnodiging van het Loofhuttenfeest, door de koning, de God van Israël, te erkennen als de koning van de ganse aarde. Door in hem, Jezus Christus, tot de Vader te mogen naderen. Gemeente, Jezus nadert Jeruzalem. Ik hoop dat u zegt, het is goed om dat ook eens een keer gehoord te hebben in de herfst. En de predikant, de Deense predikant Kai Munk, die onder Duitse hand viel in de donkere oorlogsjaren. Hij stond een keer op de kansen van zijn kleine dorpskerk in Denemarken. En toen zei hij, nu kijk ik uit over mijn kleine dorp, over mijn kleine land heen, de grote wereld. En overal zie ik machtige gebeurtenissen op ons afkomen. Het rijden op kamelen en op hengsten, het rijden op alle mogelijke monsters, te land en in de lucht en te zee. En dan die ene, die daar stillekens op zijn ezel rijdt, in die wilde chaos. Als er werkelijk een toekomst is weggelegd voor de mensheid, dan is die gelegen in die stille ruiter op zijn ezel, die met zijn leven, met zijn offer en met al zijn liefde bewijst. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Gelooft zij Jezus Christus in eeuwigheid. Amen. Wij zingen de lofzang van Maria, het 7e vers. Laat ons gemeente samen danken en voor elkaar bidden. Geprezen zijt gij, koning en schepper, God van hemel en aarde. Uw naam loven wij, nu de avond komt van deze dag. Zo mogen wij de stilte verbreken met u aan te roepen, omdat uw naam goed is en ons nabij wil zijn. Geef dat ons hart vol is van verwondering vanwege uw woorden, uw wegen, uw geheimen, en dat het nooit ophoudt in ons, maar elke morgen nieuw mag zijn, omdat uw trouw groot is en elke morgen nieuw. Ook buigen we ons in verootmoediging. Ook nu beseffen we hoe gemakzuchtig wij soms zijn, klein van gedachten, angstig, dat uw grote daden inderdaad te groot zijn voor ons kleine hart. Maar we bidden u, verruim het. Geef dat we meer mogen bevatten van de onpeilbare diepte van de schriften. En dat uw naam in onze zielen staat geschreven door uw geest. Zo bidden wij u hier vanuit de gemeente, voor al uw mensenkinderen, voor uw volk Israël in deze wereld, voor uw volk Israël in deze uren en deze dagen, dat wij stil zijn en horen, dat wij onze plaats mogen kennen en luisteren, maar ook dat wij een gemeente mogen zijn die doorstraald is van de glans van opstanding, een getuigenis ten leven, een geur van leven en niet ten dode. Dat bidden wij u, dat wij mensen zijn in uw hand, een getuige, een levende getuige van uw naam op aarde. Zo verootmoedigen wij ons voor uw aangezicht in dankzegging. Ga ons voor als licht in de nacht en als een wolk overdag. O grote Christus, eeuwig licht. Uw naam zij de lof, de naam van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, tot in alle eeuwigheid. Amen. Uit Psalm 105 zingen wij gemeente het vierde en het vijfde vers. Gij volk uit Abraham gesproten. Psalm 105, 4 en 5. Gemeente gaat nu van hier in vrede, als dragers van de zegen Gods. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.